Goedemorgen allemaal. Soms heb je zo'n eerste ontmoeting met iemand en dan blijft je iets van bij. Dat onthoud je, soms nog jaren daarna ook. Ik had dat met collega voorgangers echtpaar uit Damascus, Syrië. Ik heb hen, 10, 14 jaar geleden voor het eerst ontmoet. Net nadat de oorlog in Syrië uitbrak. En ze waren voor Open Doors in Nederland. En ze hielden een presentatie, maar er was ook een soort kleine get-together voor voorgangers om na te denken over het ontstaan van de oorlog daar, over hoe je christen bent in oorlogstijd. En het was heel indringend. We mochten samen voor hen bidden. Maar wat mij bijbleef was een van de dingen die ze zeiden, was, hij zegt, joh, mijn kerk loopt leeg. Want alle jonge mensen, met name de jonge mannen, die worden geronseld, opgeroepen om het leger in te gaan of om te vechten. Dus die vertrekken allemaal naar het buitenland. Dus mijn kerk is meer dan gehalveerd. Onze kinderen, die wonen allemaal in het buitenland vanwege een huwelijk of studie. En bijna dagelijks zeggen onze kinderen tegen ons, joh, kom ook. Kom naar een veilige plek. Engeland, Amerika. En hij zegt, nee, maar wij blijven. God heeft ons geroepen om zijn kerk hier op deze plek te dienen. Te midden van het oorlogsgeweld. In Damascus. Terwijl de huizen om ons heen instorten, blijven wij hier om Jezus te brengen. Om te spreken over hoop en om licht te brengen in de levens van mensen die kapot zijn. Wij blijven hier omdat God ons geroepen heeft om hier te blijven. En dat is me bijgebleven. Ik dacht, wauw. En daarnaast dacht ik ook, wat zou ik doen? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Maar goed, dat was zo'n eerste ontmoeting waarbij me dit bijbleef. We gaan vandaag met elkaar kijken naar Jeremia 29. We gaan over 2 weken opnieuw kijken naar Jeremia 29. Ga ik precies dezelfde verse met jullie lezen. We gaan vanuit 2 verschillende invalshoeken daarnaar kijken. Maar eerst iets, best wel veel, over de context en de geschiedenis rondom dat 29ste hoofdstuk van Jeremia. Want er is van alles aan de hand. Eigenlijk gaat het dan om de hoofdstukken 27 tot en met 31. Intussen wordt er overal ramen opengezet en komt er wat frisse lucht binnen. Dus dat is helemaal goed. Dankjewel, Adriaan. Er is namelijk van alles aan de hand. En we gaan een stukje de geschiedenis in. Eerst is het grote plaatje van de geschiedenis. Want als je Jeremia hoofdstuk 29 leest, dan lees je dat het volk Israël in zwaar weer zit. En na de dood van koning Salomo is het rijk Israël verdeeld in 2 stukken uiteengevallen. Je ziet het hier op het plaatje, het noordelijke gedeelte en het zuidelijke gedeelte. Dat was blauw en geel, het was 1 rijk onder het koningschap van Saul, van David en van Salomo. En na Salomo's dood, scheurt dat rijk intussen en lijkt het, zeker als je die hoofdstukken leest, hè, denk aan beide boeken van Samuel, beide boeken van Koningen en beide boeken van Kronieken. Als je die hoofdstukken leest, dan lijkt het haast wel een bananenrepubliek. De ene koning gaat en de andere komt en ze vallen over elkaar en het is alleen maar oorlog en oneenigheid en het rijk scheurt in tweeën. Daar waar de eenheid was onder die 3 bekende koningen, Saul, David en Salomo, scheurt het rijk in tweeën in een noordelijk gedeelte en in een zuidelijk gedeelte. En het volk van God, Israël, is ontrouw aan God. Ze zijn ongehoorzaam, ze zondigen. Er is afgoderij. En God waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt door tal van profeten. En op een gegeven moment is het zover dat het volk de gevolgen van de zonde onder ogen moeten zien. En dat betekent voor het noordelijke gedeelte van Israël dat zij door het grote rijk Assyrië in ballingschap gevoerd worden. om en nabij 722 voor Christus gebeurt dat. Assyrië was in die tijd de politieke en religieuze grootmacht, de heersende macht in het Midden-Oosten, in het ruime Midden-Oosten. Denk aan profeten als Jesaja of Hosea, die hierover spreken en het volk waarschuwen. En uiteindelijk wordt dat volk dan ook weggevoerd in ballingschap. Maar politiek en qua militair verschuift er het nodige in het Midden-Oosten. En Assyrië brokkelt af, het grote Assyrische Rijk brokkelt af en het Babylonische Rijk neemt dat over. En dan zie je, dat zie je in de onderste tekening, dat het zuidelijke gedeelte ook in ballingschap gevoerd wordt. Namelijk door koning Nebukadnezar uit Babel, uit Babylonië. En dat gebeurt in 3 wegvoeringen. Ik heb de getallen erbij gezet. 605 voor Christus, denk aan Daniel die als jonge knaap, 15, 16, 17, meegevoerd wordt in die wegvoering, 605 voor Christus, om uiteindelijk aan het hof van koning Nebukadnezar te zijn en te dienen. We kennen het verhaal van Daniel. De tweede wegvoering is een aantal jaren later in 597 voor Christus. En denk dan aan profeten zoals Ezechiël en ook Jeremia. En het hoofdstuk wat we zo meteen gaan lezen, hoofdstuk 29, speelt in die tijd. Het is namelijk een brief die Jeremia schrijft aan de ballingen die in die wegvoering zijn weggevoerd naar Babel. En dan 586 is de laatste wegvoering waarbij ook Jeruzalem en de tempel geplunderd worden, vernietigd worden. En uiteindelijk alles meegaat richting Babel. En je zou kunnen zeggen, Israël is niet meer. Zowel het noorden als het zuiden zijn weggevoerd. Dat is de grote geschiedkundige en politieke en militaire context in wat we zo gaan lezen. Maar om het nog ingewikkelder te maken, het gaat niet alleen maar om de grote verhalen, militair en politiek, maar ook persoonlijk. Want we lezen uit Jeremia. Jeremia is een profeet. En je zou kunnen zeggen, naast dat grote plaatje van de geschiedenis, is er ook een persoonlijk praatje. Er is namelijk een zogenaamde profetenstrijd aan de gang. Kun je het voorstellen? De ene profeet tegen de andere profeet. En ze boksen tegen elkaar op in datgene wat ze profeteren en namens God spreken. En de een spreekt namens God en de ander spreekt namens God. En wie heeft er nu gelijk? En dat is wat er aan de hand is tussen Jeremia en Hanania. In hoofdstuk 27 lees je dat God opdracht geeft aan Jeremia. Pak een juk, je ziet het op een plaatje, neem een juk op en stuur gedeeltes van het juk naar de koningen in de omgeving van Israël met de boodschap, dit is het juk van God, dit is het juk wat ik op jullie ga leggen. Jeremia die doet dat. En uiteindelijk zegt hij ook, dit is ook het juk wat ik op het volk Israël ga leggen. En dat juk dat gaat 70 jaar duren. In hoofdstuk 28 lees je dan over Hanania, een andere profeet. Een profeet die ook zegt namens God te profeteren en zegt nee. En hij pakt dat juk op en hij breekt het in stukken. Die ballingschap die gaat maar 2 jaar duren. En na 2 jaar mogen jullie allemaal weer terugkeren naar je land. En dan is het weer fijn en veilig en goed en in orde. En die persoonlijke strijd is er dan ook aan de hand. Als je het hele hoofdstuk leest, hoofdstuk 28, zie je uiteindelijk dat God staat voor zijn ware profeet. En dat is Jeremia. En dat aan het einde van hoofdstuk 28 de profeet Hanania het met de dood moet bekopen. Omdat hij een valse profetie doorgeeft. En zegt dat het maar 2 jaar gaat duren. Nou, een heleboel context. Maar dat om het allemaal beter te begrijpen. We gaan met elkaar lezen Jeremia hoofdstuk 29... de versen 4 tot en met 14. En aan het begin van Jeremia lees je dat het gaat om een brief. En we kennen allemaal de brieven van Paulus. Maar dit is een brief van Jeremia die hij stuurt aan de ballingen in Babel. Die met de tweede keer zijn weggevoerd. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouwhuizen. Ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed en vrede van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die een opdracht van jullie droom. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover, hoofdstuk 29, de brief van Jeremia aan de balling. En die brief die begint met te benadrukken wie God is. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Als je door die 5 hoofdstukken heen gaat, 27, 28, 29, 30, 31, dan zie je dat deze zin 9 keer terugkeert. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. God maakt zichzelf als zodanig bekend. 9 keer komt dat voor in die 5 hoofdstukken. Yahweh Tsebaot, de Heer van de hemelse legers. Dat wil zeggen dat God almachtig is. Dat God alomtegenwoordig is. Dat God soeverein is. Dat God alles, maar ook werkelijk alles in zijn hand heeft. Het betekent dat God weet, dat hij ziet, dat hij overziet wat er gebeurt in deze wereld. Heel persoonlijk. We leven in het Westen, we willen het graag persoonlijk hebben en persoonlijk maken en individualistisch. Ja, hij weet het, hij ziet het en hij overziet het. Maar ook over de hele wereld. Hij ziet en hij weet en hij overziet wat er aan de hand is. God is almachtig. God is in charge. God is in control. En dan in het verlengde staat daar de God van Israël. De God van Israël. Wat er ook gebeurt. God is en God blijft de God van Israël. Het is natuurlijk ontzettend raar. Als God zijn volk straft voor zonde en ontrouw en ze wegstuurt in ballingschap. En dan een brief schrijft en toch zegt, ja maar ik ben jullie God en ik blijf jullie God. Ik ben er niet alleen de God van de hemelse legers, maar ik ben ook de God van Israël. Toen was God de God van Israël. En nu was God de God van Israël. En natuurlijk, in alles wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Iedereen duikelt over elkaar heen. En de ene mening is nog sterker en nog scherper dan de andere. En de hele wereld vindt er iets van. En God maakt zich bekend als ik ben de God van Israël. En dan wordt het spannender. Want God schrijft verder, of Jeremia schrijft namens God verder. En dan zegt God, maar ik zit achter die ballingschap van jullie. Het lees je, vers 4, vers 7. Die hij, God, vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bid tot de Heer van de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. Dus God zegt, ik zit achter die ballingschap waar jullie nu in zitten. Dat is wat hij tot zijn volk zegt. En dan wordt het nog lastiger. In hoofdstuk 27, het 6e vers, spreekt God over koning Nebukadnezar als zijnde mijn dienaar. Mijn dienaar, de koning van Babel. die Gods volk in ballingschap voert en God zegt, dat is mijn dienaar. Jaren hiervoor heeft Jesaja al geprofeteerd over wat er uiteindelijk na die 70 jaar ballingschap gaat gebeuren. En dat het volk weer terugkeert naar Jeruzalem. Omdat er een andere machthebber aan de macht komt, namelijk Cyrus van het Persische Rijk. En zij nemen het als het ware over van het Babylonische Rijk. En daarin schrijft God, schrijft Jesaja over Cyrus, hij is mijn gezalfde. In het Hebreeuws. Mijn Messias. Want dat is wat gezalfde betekent. Messias. Dus God spreekt over de wereldse machthebbers, over politieke leiders, Nebukadnezar als mijn dienaar en koning Cyrus jaren later als mijn gezalfde, als Messias. En ik dacht, maar hoe zit dat dan nu? Ik bedoel, als ik denk aan de huidige politiek, wereldpolitiek, aan de huidige leiders van de wereldpolitiek, en ik ga geen namen noemen, maar we weten ze allemaal, dan denk ik, nou, mijn dienaar, gezalfde, Messias, dacht het niet. Tenminste, dat denk ik dan. Laat ik het anders zeggen, ik vind het uitermate spannend. En toch, ik was erover aan het nadenken en het bidden, en toch bevestigt deze terminologie iets. Als God tegen wereldleiders, over politieke leiders zegt, mijn dienaar of mijn gezalfde, het laat zien dat God in charge is. Dat God in controle is. Dat God ziet en overziet en weet wat er gebeurt. Dat op de een of andere manier. En hoe dat precies zit, weet ik niet. Ik ben ook zeer terughoudend daarin om dat exact te duiden. Maar dat op de een of andere manier Gods hand werkzaam is in die geschiedenis. Dat hij mensen gebruikt waarvan jij en ik misschien denken, nou, ik zou wel 10 keer achter mijn oor krabben voordat ik die zou gebruiken. Maar dat God mensen gebruikt en ze zelfs kan bestempelen als zijnde mijn dienaar. Het laat mij, het laat ons zien dat er niets gebeurt buiten God om. En dat God echt in control is, in charge is. God is soeverein. En even voor de goede orde, mochten daar misverstanden over ontstaan. Het is God zelf die hier in zijn woord zegt, mijn dienaar of gezalfd. Het zijn niet mensen die achter leiders aanlopen en zeggen, ja, maar dat is Gods dienaar of dat is Gods gezalfde. En dat lijkt een klein verschil, maar laat hem even bezinken. Ik denk dat het een groot verschil is. Het is God zelf die dat zegt. En dan geeft God zijn volk een opdracht. God roept zijn volk op om verantwoordelijkheid te nemen. Om de consequenties van hun zonde te aanvaarden en om door te gaan met leven. Kort samengevat zegt hij, bid en zoek naar vrede. Bid en zoek naar vrede. Gods opdracht aan zijn volk is om zich te settelen op die plek waar ze zijn. En bouw huizen. Ga trouwen, krijg kinderen, settel. Want het gaat 70 jaar duren. Het gaat 70 jaar duren. Bouw huizen, krijg kinderen, settel jezelf. En settel je niet alleen op die plek, maar bid voor die plek. Zoek naar vrede op die plek. Zet je in voor vrede op die plek. Gebed en vrede, dat is de opdracht die God aan zijn volk geeft op die plek. In ballingschap. Gebed en vrede. Gebed en vrede kan je misschien wel vangen in één woord, namelijk het woord verzoening. Verzoening met je omstandigheden, verzoening met je omgeving. Want het volk Israël moet leren leven met de consequenties van hun ontrouw. Ze moeten leren leven met de consequenties van hun zonde. Niet maar blijven hopen en blijven bidden. En wachten op die valse profetie van Ganyanya. Oh, het duurt maar 2 jaar. Ja jongens, als het maar 2 jaar duurt, dan hoef ik toch geen huis te bouwen. Als het maar 2 jaar duurt, nou, dan laat ik mijn koffers toch gewoon ingepakt staan. Dan ga ik over 2 jaar toch weer terug. Nee, niet dat. Laat je niet misleiden door valse profetieën, zegt God in vers 8 en vers 9. Maar verzoen je met de situatie waarin je terecht bent gekomen. Laat je niet misleiden door allerlei luchtkastijden. Hey, misschien geldt dat, of kan het ook wel gelden, voor onze hier en nu. Dat je in een situatie zit waar je liever niet in zit. Dat je in een situatie terecht bent gekomen vanwege eigen verkeerde keuzes. Vanwege de zonde van iemand anders. Hoe goed het ook is om te bidden en te blijven bidden. Om te wachten op God zoals we net zongen. Om te smeken tot God om een keer te brengen in je situatie. Hoe goed dat ook is en hoe nodig dat ook is. En hoezeer we ons daarin ook aan elkaar moeten blijven geven en verbinden. En elkaar moeten blijven aanmoedigen om te strijden in het gebed. En om door te gaan en door te gaan en door te gaan en door te gaan. En toch kan er een moment komen dat God zegt, laat het los. Verzoen je met je situatie. Settle jezelf. Verzoen je met die omstandigheden. En vanuit dat settelen. Vanuit dat settelen mag je je verzoenen met de omgeving waarin je bent. He, want die ballingschap, 70 jaar, die ballingschap die gaat 3, 4, 5 generaties duren. 70 jaar lang. En God geeft de opdracht aan zijn volk. Bid. De opdracht van gebed en vrede. Bid en zoek naar vrede. Ergens geeft God de opdracht aan zijn volk. Daar in het verre vreemde oosten. Te midden van onderdrukking. Ga op zoek naar verzoening. Sta bekend als mensen van verzoening. Bid tot mij, Heer, en zoek naar vrede. En zet je in voor die vrede. En weet je, en dat geldt ook voor ons hier en nu. Bid tot de Heer en zoek naar vrede. Met je omgeving. Met je buren. Met de plek waar je woont. In je straat. Collega's. Medescholieren. Daar waar je gezetteld bent. Op die plek waar je gezetteld bent. Bid tot de Heer en zoek naar vrede. Juist op die plek. Juist in een tijd, juist in een maatschappij waarin we leven. De maatschappij die de confrontatie steeds meer opzoekt. Waar de polarisatie groter en groter en groter wordt. Juist in die tijd, juist in die maatschappij, mogen wij ook als volk van God bekend staan als mensen van verzoening. En bidden tot de Heer en zoeken naar vrede. En ons inspannen voor vrede. En niet alleen in onze eigen straat, maar ook daarbuiten. Ook voor de plaats waar we wonen. Of dat nou Alphen is of een van de omliggende dorpen. En ook voor het land waarin we wonen. En ook voor de wereld waarin we wonen. Bid tot de Heer en zoek naar vrede. En misschien ook wel heel concreet hier en nu. Want we geloven met elkaar dat dit de plek is die God ons gegeven heeft. Dus dat betekent dat dit fysiek hier, de Goede Herderkerk, de plek is waarin wij ons mogen settelen. En dat we mogen bidden tot God en mogen zoeken naar vrede voor onze omgeving. Dat dit een plek mag zijn van waaruit we de mensen hier omheen mogen zegenen. Nou, hoe gaaf is het dan dat de ramen en de deuren openstaan? Ik hoop dat mensen allemaal buiten zitten en ons horen. Maar heel concreet. Staan wij bekend als mensen van verzoening. Ook hier op deze plek. Weet je, en een heel praktisch, en misschien is het een dom voorbeeld, maar ik noem het toch maar. Stel dat je een beetje aan de late kant bent op zondagochtend. Weet je wel? Of misschien ben ik de enige die dat heb. Als ik vrij ben, dat ik wat aan de late kant ben. En we weten allemaal dat het lastig is om te parkeren hier en je bent al te laat. Dus je komt net met je auto om de hoek scheuren, maar dan loopt de buurman zijn hondje uit te laten. Ja, oh. Daar gebeurt het. Precies daar gebeurt het. Als jij of ik in onze auto of met de fiets, die elektrische fietsen kunnen ook heel snel, om de hoek kunnen scheuren en de buurman of de buurvrouw laat zijn of haar hondje uit. En wij willen snel hier naartoe. Maar dat is de buur. Hoe, wat, je voelt hem. Daar gebeurt het. Zoeken naar vrede. Span je in voor vrede. Weet je, het gaat goed aflopen. Het gaat goed aflopen met het volk Israël. Dat hebben we ook gelezen. Het gaat goed aflopen. Want God is niet een God die zich alleen maar uitspreekt over het oordeel. Of dat oordeel voltrekt of daar mensen voor gebruikt. God is niet een God die mensen alleen maar wegvoert en in ballingschap voert. Want elke keer weer opnieuw biedt God een uitkomst. Bij elke profetie in de Bijbel die je leest, hoe onheilspellend die ook is, hoeveel beelden daar ook over elkaar heen kunnen buitelen, hoe angstaanjagend het er soms ook is, God geeft altijd zicht op herstel. God geeft altijd hoop. God geeft altijd uitkomst. Gods plan staat vast, lazen we in vers 11. En na die 70 jaar van ballingschap mag het volk terugkeren naar het land. Want na die 70 jaar neemt het rijk van de Mede en de Persen, het Persische Rijk, neemt de macht over en onder leiding van koning Cyrus, die ruimte geeft voor het volk om terug te keren, keren ze terug naar het land, keren ze terug naar Jeruzalem en wordt er begonnen met herbouwen. De muren worden herbouwd. Denk aan Nehemia. De tempel wordt herbouwd. Denk aan Haggai. Er volgt een geestelijke opleving. Denk aan Ezra. Er is een goede afloop. Er is geluk. Er is hoop in de toekomst. En de geschiedenis leert ons dat die goede afloop daar is. God staat garant voor zijn woord. God staat garant voor zijn belofte. God laat zich vinden, lazen we. God laat zich vinden als we hem tenminste zoeken met heel ons hart, met hart en ziel. En daar ga ik over 2 weken bij stilstaan. God zoeken met heel je hart. God zoeken met hart en ziel. En wat daarvoor in de weg kan staan. Dus word vervolgd. Over 2 weken verwacht ik jullie sowieso allemaal wie. En als laatste, we kennen deze dame wel, Corrie ten Boom. Ik weet niet waar, maar Corrie ten Boom schijnt gezegd te hebben, of schijnt ergens geschreven te hebben. Weet je, als christenen de samenkomsten niet bezoeken, dan glimlacht de duivel. Als christenen niet hun Bijbel lezen of stoppen met de Bijbel te bestuderen en het toe te passen in hun leven, dan lacht de duivel. Maar als christenen stoppen met bidden, dan schreeuwt de duivel het uit van plezier. Laten we bidden samen. Vader in de hemel, we zongen het al. Met die mooie woorden van Psalm 130. We wachten op u. We wachten op u. En Heer, help ons om geduld te hebben, om te blijven wachten. Of dat nu in een persoonlijke situatie is, Of dat dat nu is omdat we ons zorgen maken over het wereldgebeuren. Vader, help ons persoonlijk en als gemeente om te blijven vertrouwen op u en te blijven wachten op u. Heer, en leer ons om u te zoeken met heel ons hart. Leer ons om met uw ogen en om met uw oren te kijken en te horen naar de mensen in onze omgeving. In de straat, op die plek waar u ons gesteld heeft. Vader, geef ons onderscheidingsvermogen. Of we nog door moeten strijden, door moeten bidden. Of dat we iets los mogen laten in ons leven. Heer, en bepaal ons elke dag opnieuw weer erbij dat we u mogen zoeken. Dat we tot u bidden en dat we tot u blijven bidden. En van daaruit, Vader, verander ons hart. Verander onze handen. En maak ons mensen van vrede. Mensen van verzoening. Heer, en van daaruit bidden we voor de enorme ellende op deze wereld. En als uw woord zegt dat u de God van Israël bent, dan bidden we met elkaar op dit moment voor die situatie in het Midden-Oosten. We bidden voor uw volk. We bidden om recht en gerechtigheid. We bidden om vrede. Die werkelijke vrede, die diepe vrede die u alleen kunt vinden. Die u alleen kunt geven. Vader, we bidden voor ruimte, dat er ruimte gaat komen voor hulpverlening. Slachtoffers aan beide kanten. We bidden om herstel, om verzoening. Vader, we vragen om uw ontferming. Heer, ontferm u. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.